Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Maar ja, wij zijn een beetje wars van veranderingen. Hè? En nu hebben we een kassasysteem. Daar heb ik 7 jaar over gedaan.
Maakt niet uit wat je aan hebt. Je kloffie na het werk kan aan, maar iemand in een pak kan ook binnenkomen. En dat is eigenlijk allemaal prima.
Dit staat symbool voor een Amsterdam dat niet meer bestaat.
Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg, die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het 's winters warm en zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Dat schreef Parool-columnist en dichter Simon Carmichelt in de jaren 50. 70 jaar later ligt er een wetsvoorstel om de Bruine Kroeg monumentaal erfgoed te maken. Wat maakt deze café zo bijzonder? En hebben ze toekomst in een snel veranderende stad? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit het eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar Amsterdam Wereldstad. En normaal zitten we op de redactie en tussen de computers in een vergaderzaal. Maar we zitten nu in de Engelse Reet, een café. Want we gaan het hebben over bruine kroegen. En waar kun je dat beter doen dan vanuit een café zelf? En ik doe dat niet alleen. Ook aangeschoven aan deze kenmerkende bruine tafel zijn Hans van der Beek, paroolverslaggever. Welkom, Hans.
Dankjewel.
Fijn dat je hier ook bij zit. Op de achtergrond horen we ook al een beetje geroezemoes, want we nemen op 12 uur 's middags op, maar er zitten al mensen in de kroeg. En jij bent ook co-auteur van het kroegenboek Aan de Amsterdamse Nachten. Dat ging ook over kroegen. Nou ja, ruim 10 jaar oud alweer. En je bent een groot liefhebber van dit type kroeg.
Daar is alles mee begonnen.
Precies, ja. Ja, je moet toch vanuit je liefhebberij je werk bedrijven. Maar goed, Lian Heijnhuis is ook te gast. Welkom, Lian.
Ja, dank je.
Jij bent het PvdA-raadslid dat een initiatiefvoorstel heeft ingediend om de bruine kroeg een beschermde status te geven.
Ja,
en nou ja, daar wil ik alles over horen. Laten we eerst eventjes beginnen met waar het ooit allemaal begon. En laten we ook eventjes hier een beetje om ons heen kijken. Hans, wat is dit eigenlijk voor plek? We noemen het de Engelse Reet. Officieel heet de Pilsener Club.
Ja, maar het is, de bijnaam was de Engelse Reet. Dat komt omdat een reet, dat is oud-Nederlands voor een kier, een smalle doorgang. En we zitten hier bij de Engelse Kerk, bij het Begijnenhof.
Ja, dus tussen de Kalverstraat en Begijnenhof in zitten.
Het is een heel raar plekje, want je zit langs een koopgoot in Nederland, waar wat bijna niks meer met Oud-Amsterdam te maken heeft.
Ja.
Maar dan is een heel klein zijstraatje en dan ook nog eens een heel klein deurtje. Dan stap je een vaal donker hok binnen waar je stapt echt 100 jaar geleden tijd terug.
Ja,
ze hebben
ook
hun uiterste best gedaan om niet te veranderen in al die jaren.
Ja.
En dat is uitstekend gelukt.
Ja, er zit nog een gat in de muur, de verf bladdert af.
Nee, dat is geen verf, dat is pure nicotine.
Oh, dat is pure nicotine.
Dit is decennia lang nicotine. Als,
oh,
als je die schilderijen opzij schuift, dan zie je een oud, kijk, Teun, die gaat het nou doen.
Teun,
dan zie je nog de oorspronkelijke kleur.
Oh,
en daaroverheen.
Wow.
Er zal ook nooit meer één spat verf over die muren heen gaan, want je krijgt het nooit meer zo mooi doorleefd als een sigaret.
Ja, nee, dit kun je niet kopen in een interieurgroothandel. Dat is duidelijk. En hier gewoon op de kaart hebben ze graanjenever, roggenaar, brandewijn. Nou ja, een hoop van de tap. Geen ingewikkelde kombucha en havermelk. En goed.
Aperolspritz.
Precies, komen we straks nog op terug. Maar goed, de reden dat we hier zitten is dat deze plek is uitgeroepen tot de beste bruine kroeg van Amsterdam. Ja, waarom hebben ze gewonnen? Wij hebben die wedstrijd als Parool georganiseerd.
Ja.
Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van Lian.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Kun je dat vertellen?
Ja, ik denk dat toch heel veel Amsterdammers, lezers van de Parool in ieder geval, deze kroeg zullen niet zo heel vaak komen. Want het is ook niet een heel toegankelijke kroeg natuurlijk. Het is best een rare kroeg.
Ja.
Maar dit staat symbool voor een Amsterdam dat niet meer bestaat. Hè? Dat een Amsterdam dat overgenomen dreigt te worden door conceptkroegen, door juist een kroeg waar met een gammel, met gammele tafeltjes en met krakken, mikkerige muren. En ik denk dat
geen muziek.
Andere bruine kroegen doen dat wel. Zijn minder streng in de leer. Mm-hmm. Hè? Maar dan moet het wel Nederlandstalig zijn.
Oh ja.
Maar hier is ook geen. Hier is ook normaal als je zand op de vloer. Nu nog even niet, want de kroeg is net open.
Waarom ligt er normaal zand?
Dat is ook van oudsher. Echte oude bruine kroegen die doen dat. Omdat vroeger had je die pruimte
waterbakken. Hè? Mensen die waren aan kou, die kouwen en dan flap. Oh, ja. Zo'n vledder op de houten vloer. En dan was dat s'avonds. Ja, jij trekt een vies gezicht. Ik snap het wel. Maar dat was in die tijd. En dan was het s'avonds makkelijker bij elkaar vegen.
Oh, ja. In plaats van een glijboel.
Hooi werd ook gebruikt. Zand. Dat is gewoon om de vloer schoon te houden uit vervlogen tijden. Oh, ja. Ja, hoe mooi kun je het hebben.
Ja, precies. En die verkiezing, er konden een paar kroegen genomineerd worden. Welke kroegen die waren in de running?
Ruk en Pluk werd ook genomineerd. De Oranjerie, een hele oude Art Deco-achtige kroeg tussen de Jordaan en de Haarlemmerstraat werd genomineerd. Het Monumentje, Westerstraat, ook hartstikke leuk. Klassiek, oude mannen aan een vaste plek in de bar. De tapijtjes op de... Alles, heel klassiek. En wat ik ook leuk vond, er werd de Nieuwe Lely. Dat is een bruine kroeg, maar eigenlijk een beetje een modernere versie. Er staan wel grammele tafeltjes, ja. Maar je kunt er ook Aperol Spritz kopen. En er staat ook een hele grote televisie. Ze zenden niet elke wedstrijd van Ajax uit, maar wel de belangrijke wedstrijden. Je kunt er poelen. Dus hebben daar een jonger publiek mee getrokken.
Ah, okay.
Dus dat is wel grappig dat die ertussen stond. Hebben we eigenlijk niet gewonnen. Maar het kon best eens goed zijn dat de toekomst is van de Bruine Kroeg. Dus we gaan het dadelijk over hebben. Want ja, daar zit natuurlijk ook... Het loopt niet voor niks leeg. Hè,
precies. Nee, we zitten wel in een soort... Ja, bijna al monument. Of
dit is een monument.
Museum. Ja. En je beschreef al een beetje... Wat maakt deze plek nou anders dan andere plekken? Heb je ook gehoord van lezers die hier dan op hebben gestemd... waarom precies de Engelse reet dan moest winnen?
Haar broer was al 20 jaar dood. En ze kwam hier nog eens en niet zo lang geleden. En ze vertelde aan de ober over haar broer. En hij wist hem precies wat hij bestelde altijd. Je kunt het niet beter samenvatten dan dat.
Ja, het was eigenlijk gewoon een soort familieplek. Of
mensen die hier komen. En zeker hier heb je iemand die staat achter de bar. Ook een klassiek wit overhemd. Dat is ook niet meer overhemd. Maar dat is ook een van de kenmerken. Hier heet hij ook nog 4 generaties lang Teun van Veen. Gewoon 4 vader op zoon, op zoon, op zoon.
Steeds de kroeg overgegeven.
Ja, dat is toch schitterend.
Ja. En jij hebt hier dus dan een oorkonde uitgereikt. Ja. En die nam Teun van Veen in ontvangst.
Tot mijn verbazing, want ik dacht, hij heeft geen reclame gemaakt. Ze hebben natuurlijk ook geen Facebook en geen social media. Maar het bleek dat Dennis, die hier ook al 10 jaar werkt... die had een paar studentenverenigingen ingeseind. Die hebben hier ook een vaste dispuutavond.
Ja.
Ook al 100 jaar. Hè? 1 dispuut wat hier al 100 jaar de eigen dispuutavond heeft. En Dennis had gezegd, als jullie niet op ons stemmen... dan krijgen jullie geen bier meer. Dat zal allicht geholpen hebben.
Teun komt even met de oorkonde.
Ja, meest monumentale bruine kroeg van Amsterdam. De Pils aan de Club.
Ja, mooi.
Nou ja, en dat is het, monumentaal.
Ja. Teun, wil jij iets komen vertellen?
Ja, is goed.
Want als we jouw kroeg zo bekijken... dan ben jij wel een beetje wars van dit soort nieuw lichterij... van een podcast opnemen in een kroeg.
Zo kijk ik er wel tegenaan.
Ja, precies. Ja. En ineens een online verkiezing om een kroeg te winnen. Maar ben je blij met de winst?
Uiteindelijk wel, ja.
Ja, toch wel?
Ja. Ik werd er een beetje door opgezogen.
Ja.
Iedereen begon ook tegen mij te praten van ja, we hebben op je gestemd en ja, je verdient het. En ja, op een gegeven moment dacht ik van nou, we zullen het zien.
Het begon wel een beetje te leven.
Het begon te leven, ja. Ja, zeker ook door mijn collega Dennis, die is 45 of 46, maar die was er helemaal dol enthousiast over.
Ja.
Dus die heeft ook mensen gevraagd of ze wilden stemmen.
Ja, mooi. Ja. En dan win je gewoon. En heeft het iets veranderd?
Ik ben nog nooit zo vaak gefeliciteerd geworden.
Oké.
Dus,
dat is dan toch wel mooi.
Maar het was ook ongelooflijk druk geworden daarna.
Ja?
Ja, ja.
En is dat fijn?
Dat was hartstikke fijn, okay. Want er gebeurt niks anders, zeg maar. Het blijft gewoon hetzelfde.
Ja,
precies.
Veel
meer mensen.
Ja.
En ook mensen die toch weer een kijkje willen nemen in het Bruine Café.
Ja. Had je meer aanloop nodig of was het eigenlijk wel goed zo?
Nee, het was goed. Ja?
Ja? Oké. Ja. Dus je bent er wel trots op. Maar het viel ons wel op dat je hem dus nog niet hebt opgehangen, die
oorkonde. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ja, wij zijn een beetje wars van veranderingen.
Ja.
En ik ben een trage beslisser met alles eigenlijk.
Ja.
Dus het komt wel een keer te hangen.
Ja, maar jij je gaat dus nooit iets veranderen hier? 4 generaties Teun van Veen?
Ja, of dingen die niet in het oog springen.
Oké.
Okay. Zoals achter hebben we natuurlijk een moderne computer... Voor de bestelling en alles.
Oh, wat hoor ik nu?
Ja. Vroeger deden we nog turven.
En nu heb je een kassasysteem.
En nu hebben we een kassasysteem. Daar heb ik 7 jaar over gedaan.
Zo.
Dan liep ik met mijn vriendin over de horecava. En dan ging ik me altijd vergapen aan een bepaalde firma daar. En ik kocht het niet. En op een gegeven moment zegt ze kwam bekende tegen uit het oosten. Zo kwam het eigenlijk. Die werkte bij die firma. En toen zei ze, nu ga je hem kopen. Dus, okay, ja.
En wat vind jij nou van dit voorstel om bruine kroegen een soort monumentale status te geven?
Ja, de status lijkt mij prima. Ja.
Oké. Okay.
Dus dat het niet weer... Het meeste wat mij het laatst is bijgebleven, dat is dat café... dat was bij de Albert Kuip, Koekenbier.
Ja.
Dat is een heel mooi marktcafé eigenlijk. En die verkochten schitterende bieren, pilsen.
Ja.
En een mooie lambrisering, heel veel glas. En ik ging er weer eens kijken. Was het helemaal gestript en is het zo'n industriële inrichting geworden?
Ja.
Ja, dan gaat er toch iets door je heen van dat het verdwijnt.
Ja.
En dat, kijk, er zal ooit wel eens een keer iets moeten veranderen. Maar minimaal en het moet wel zo behouden blijven.
Ja, dus je bent er wel blij mee. Dank je wel in ieder geval dat je iets wilde. Ja, want er kwam zo maar weer iemand binnen. Dus we willen je niet van je werk afhalen. En we moeten even kijken hoe dit idee ooit is ontstaan, Lian. Want de aanleiding voor dit alles was een voorstel van jou om de bruine kroeg een beschermde status te geven. Waarom wilde je dat doen?
Nou, eigenlijk om een aantal dingen die hier net ook al genoemd zijn. Dus de snel veranderende stad. Een stad waar mensen het gevoel van hebben, herken ik deze stad nog wel? Of wordt deze stad langzaam inwisselbaar voor andere steden in de wereld? Een van de kroegeigenaren die ik heb gesproken in aanloop naar het voorstel, hebben we een onderzoek gedaan, veel mensen gesproken. Die noemde dat heel mooi de verpoening van de stad. Die zei, je ziet eigenlijk dat steeds meer het grote geld gaat bepalen hoe de stad eruit ziet. Als je maar hele diepe zakken hebt en een goede investeerder achter je hebt. En zo'n kroeg als dit zou te koop komen te staan. Ja, daar zit gewoon een horecavergunning op. Maar er zit niet een specifieke bruine kroegvergunning bijvoorbeeld.
Ja,
op,
dus je hoeft maar een Starbucks ondernemer te hebben.
Dan denk je, nou, deze locatie net buiten de Kalverstraat. Hele drukke plek. Hier ga ik inderdaad koffie verkopen of sapjes of iets anders. En het is dus ook niet bedoeld om alle verandering tegen te gaan. Maar wel die plekken die eigenlijk zo uniek zijn en zo bijzonder dat die er nog zijn in de stad. Om te kijken of we die toch iets meer kunnen beschermen. En vandaar dat we uiteindelijk uitkwamen op die beschermde status.
En waarom nu? Was er een heel concrete aanleiding voor jou persoonlijk misschien ook om dit nu eens aan te pakken?
Ja, het begon ook inderdaad persoonlijk. Ik woonde voorheen in de rivierenbuurt en daar was ook een hele leuke buurtkroeg waar de hele buurt zo'n beetje samenkwam. En ik was al een tijdje verhuisd en ik fietste weer eens door die oude straat heen. En toen zag ik dat daar nu een wijnbar voor in de plaats was gekomen.
Ah, ja.
Op zich leuk. Alleen als je dan naar de prijzen keek, dan zag je al direct, dit is niet wat de meeste buurtbewoners die voorheen daar kwamen, nu kunnen betalen. En je zag ook aan het concept. Dat zie je hier ook. Je kan in een bruine kroeg gewoon binnenkomen. Maakt niet uit wat je aan hebt. Je kloffie na het werk kan aan, maar iemand in een pak kan ook binnenkomen. En dat is eigenlijk allemaal prima. Iedereen mengt hier en iedereen kan hier zich welkom voelen. Even een drankje drinken en een gesprek aanknopen. En wat je ziet in veel van die nieuwere concepten is dat die toch wat minder toegankelijk zijn en ook vaak minder betaalbaar. En dat vind ik heel zonde, want Amsterdam is al een stad die steeds duurder wordt. En er zijn heel veel Amsterdammers die daardoor het gevoel hebben, ja, kan ik hier nog wel blijven? En is er nog wel plek voor mij? En daarnaast natuurlijk ook het heel sociale aspect van een bruine kroeg, dat toch de plek is. Wat ik net al zei, het maakt ook niet uit wat je aan hebt. En daardoor ontmoet iedereen elkaar daar. En omdat het vaak nog betaalbaar is, maakt het ook niet per se uit hoe hoog je salaris is, of je er kan komen en of je even na het werk wat kan gaan drinken.
Ja, ik zit even te kijken naar hoeveel een biertje hier kost. Maar een biertje is hier, 3,60. Ja, dat is wel minder dan de gemiddelde andere kroeg. Maar,
En het is inderdaad dus in die zin ook toegankelijker dan waar een wijntje om te beginnen al 9 euro kost. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet te betalen. En dat maakt het eigenlijk steeds unieker wordende plekken in de stad. Want je ziet, terwijl de stad dus steeds duurder wordt, zie je dat langzaamaan plekken in de stad verdwijnen waar die ontmoeting plaatsvindt.
Heb je een beeld van hoeveel minder er zijn dan 20 jaar geleden?
Ja, wat je ziet in de laatste cijfers van het Statistiekbureau van Amsterdam, zag je dat er een toename is geweest van het aantal horecazaken met aan mijn hoofd 28%. En dat je een afname zag van 28% van het aantal cafés.
Ah,
en dat was dan niet specifiek de bruine cafés, want daar wordt ook op dit moment nog geen onderscheid in gemaakt. En wat we ook zien is dat vooral als er een overname vraagstuk eigenlijk aan bod komt, omdat de eigenaar wil stoppen, met pensioen gaat.
Als er geen vijfde Teun van Veen is.
Inderdaad, en als er niet zomaar een logische opvolger is, dan zie je dat een eigenaar de tent dan te koop zet. We hebben veel eigenaars gesproken die echt ook graag willen dat iemand de zaak overneemt. Dat diezelfde liefde voor de zaak heeft, de liefde voor de vaste gasten. En die ook op dezelfde manier de zaak wil runnen. Maar die is er niet altijd of die kan niet altijd gevonden worden. Dus daar zeggen we ook van, daar moet je meer een rol in gaan spelen. Dat je kan kijken of je dat wat meer kan faciliteren.
Ja. En wat gaat zo'n status betekenen? Want dan komt er ook geld bij kijken. Ik bedoel, dan heb je straks een monumentale status. Is het dan gewoon vooral irritant om ooit nog iets anders op te hangen in je interieur? Of moet je dan 100 vergunningen aanvragen om een nieuwe tap te krijgen? Of heeft het ook, zeg maar, andere voordelen?
Ja, nou, wat we vooral willen is voor een deel ook dus beschermen wat we hebben. En wat je eigenlijk ermee doet, is eigenlijk net als dat je... een goed voorbeeld, misschien het meest duidelijke voorbeeld in Amsterdam, de grachtengordel. Daarvan hebben we ook ooit als stad gezegd. Dat is zo belangrijk en zo'n essentieel onderdeel van de stad. We willen niet dat daar flatgebouwen voor in de plaats komen. Die moeten gewoon blijven. En dat is eigenlijk hetzelfde gevoel en idee wat wij ook hebben bij de Bruine Kroegen. Er zijn straks een aantal kroegen in de stad waarvan we gewoon als stad gaan zeggen, deze plekken willen wij houden. Die horen echt bij Amsterdam. Die horen bij de ziel van de stad. En die willen we beschermen. Je kan nu dit soort plekken al aan de buitenkant laten beschermen, omdat je dus al monumentale status aan kan vragen voor de buitenkant van een gebouw.
Ja.
Maar je kan niet de binnenkant beschermen. En precies wat je hier om je heen
dat
ziet.
Dat zo bijzonder is. Ja, ik zie ook een
de
bel.
De binnenkant, en, die maakt deze kroeg.
Ja.
Maar dat is, als ik even mag inbreken, dat is ook een tegenargument voor dit, vind ik natuurlijk, uitstekende plan. Maar dat er kasteleins zijn die inderdaad geen vijfde Teun van Veen hebben. Die inderdaad het graag willen verkopen. En als nou die grote investeerder 1,5 ton meer biedt dan die liefhebber. Bijvoorbeeld die jongen die bij hem achter de bar staat. En die de tent heel graag wil overnemen met diezelfde vaste klanten. Maar ja, die kan 1 ton minder bieden in de overname. Hè? Dat kan ook een probleem zijn voor die uitbater die van zijn pensioen wil genieten.
Dat het straks niet meer kan, bedoel je?
Ja.
Ja.
Ja, en dat is ook zeker iets wat wij terug hebben gehoord in het onderzoek. Maar het interessante is vaak als je dan doorvraagt aan zo'n uitbater, zie je toch vaak dat de ziel van die kroeg beschermen en zorgen. Want je ziet ook vaak, dat is ook het mooie van Bruine Kroegen. Mensen geven echt om de gasten, ze kennen ze bij naam. Ze weten wie er komen, ze letten ook op mensen letten ook nog echt op elkaar in de Bruine Kroeg. Talloze verhalen van oudere bewoners in de buurt die hun sleutels bijvoorbeeld achter de bar hebben liggen, omdat de kastelein dan een beetje oplet en als die een keer de sleutels zijn vergeten, dan weet je, dan kan ik daar terecht. En je ziet dus eigenlijk dat die uitbaters, zelfs als ze in eerste instantie een beetje kritisch zijn van ja, kan ik dan wel de hoofdprijs krijgen? Er is een risico inderdaad dat je niet de hoofdprijs kan krijgen. Alleen wij vinden dat wel een aanvaardbaar risico, omdat je daarmee iets beschermt dat voor de hele stad belangrijk is. En het interessante is dus dat vaak die uitbaters die met zoveel liefde zo'n kroeg runnen, dat zelf stiekem vaak ook wel een aanvaardbaar risico vinden.
Maar er zijn ook kroegbazen die zeggen van ja, ik wil geen museumpje uitbaten. Dat is natuurlijk ook het risico dat je krijgt met zo'n monumentale status.
Ja, dat klopt. En daar moet je dus ook goed naar kijken van wat is het effect, wat ga je beschermen en wat niet. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dat heel veel monumenten, en dat is ook nog een antwoord op de vraag, ga je er minder voor krijgen? De meeste monumenten, ik bedoel een grachtenpand, is alleen maar meer waard geworden omdat het een monument is geworden. Dus juist in een stad die zo snel verandert en waar er straks steeds minder van dit soort bijzondere plekken zijn, kan het natuurlijk ook andersom zijn dat die status alleen maar meer waarde toevoegt.
En daar hoe gaan we straks oordelen, wat maakt nou een bruine kroeg een goede bruine kroeg? Hans, heb jij daar in ieder geval echt een lijstje met voorwaarden voor?
Ah, het is natuurlijk officieel inderdaad een Persisch tapijtje. Geen muziek of Nederlandstalig. Koperen randen aan de bar.
Ik zie het meteen helemaal voor me.
Van die krulletters, die sierletters op de vooruit. Café de Lange en dan met zo'n... al die schilderijtjes aan de muren. Of oude foto's met dat Willy Alberti daar een keer binnen is geweest.
Ja.
En dan met name vaste klanten aan de bar. Vaak hebben ze echt een eigen kruk of een eigen stoel.
Naamplaatje soms.
Ja.
Een kastelein die de boel aan de gang houdt. Dus als je als nieuwkomer binnenkomt, krijg je natuurlijk een beetje bij de hand opmerkingen. Maar wel zorgt dat die nieuwkomer zich ook snel thuis voelt. He, wat jij zei ook net over dat die kastelein iedereen kent. He, als tante Annie al 2 dagen niet is geweest naar de boodschappen. Daar gaat iemand kijken bij tante Annie. Gaat het goed met haar? Ja, dit is die buurtfunctie. Ja, het is een cliché, maar die woonkamer van een wijk.
Ja. Dat en dat bruin, waar komt dat nou vandaan? Ik bedoel, ja, het ziet hier heel, heel bruin uit. Is dat dus... Ja,
uiteindelijk heeft dat te maken met de lambrisering. Hè? Ja. Met het houten meubilair. Daar komt het vandaan. Ja. Hè? De vloer is ook vaak alles hout, eikenhout.
Ja.
Of eikenhout, in ieder geval hout.
En ik begreep dat die buurtkroegen eigenlijk ooit... zo'n begin 20e eeuw zijn ontstaan ook gewoon in de huiskamer.
Ja, het waren ook echt huiskamers. Dus het is mooi dat je nu zegt... De huiskamer van de buurt is het geworden. Maar dat is ook echt de oorsprong. Dus mensen konden gewoon iets bijverdienen. En die zetten hun huiskamer open en die schonken daar een jenevertje. En dan kwamen er mensen langs. En toen op een gegeven moment kwam er een vergunningsstelsel. Omdat je wil als
overheid... Toen begon de gemeente zich daarmee te bemoeien.
Ja, maar dat snap ik ook wel weer. Je wil ook enige controle erop hebben. Dus toen is het wat veranderd. Maar je ziet inderdaad, dat zie je ook in dit café. Maar ook veel van die echt oude cafés, ook in de Jordaan bijvoorbeeld. Kan je ook echt nog terugzien dat het ooit is begonnen gewoon als iemands huiskamer. En dat is wat ik zelf zo bijzonder vind, is dat het door al die jaren heen, in sommige kroegen, de oudste kroeg van Amsterdam is al honderden jaren oud, maar er zijn ook echt talloze kroegen die zeker 100 jaar oud zijn. En je ziet dat door al die jaren is die functie, die buurtfunctie, is eigenlijk gebleven.
Ja, maar dan wordt ook wel het beeld geschetst dat echt iedereen welkom is. En dat is misschien vanuit de kastelein ook zo gedacht. Ik denk dat er wel veel mensen zijn die zich niet welkom voelen. Bijvoorbeeld alleen al als je niet drinkt, bijvoorbeeld. Ik begreep ook dat jouw voorstel van Denk ook wat kritische reacties heeft gekregen. Want je wil je wel alcohol stimuleren, bruine kroeg. Associeer ik vooral met bier en jenever. Ik begreep ook dat wethouder Sofia Mabarki zelf ook niet per se graag in de bruine kroeg komt, terwijl hij dit voorstel moet gaan uitvoeren straks. Ja. Is het inderdaad zo voor iedereen als we nu misschien doen voorkomen?
Nou, dat is wel mooi dat je dat zegt. En dat is inderdaad wat de wethouder ook aangaf. En wat hij overigens meteen zei is, ik kom er zelf nooit, maar ik zie wel de waarde voor de stad. En dat soort plekken heb je natuurlijk meer. Plekken waarvan we wel weten, die moet je echt beschermen. Die wil je gewoon behouden. Ook al kom ik er zelf misschien nooit. Ik zie wel het belang. Denk heeft uiteindelijk ook voor het voorstel gestemd. Maar ik snap ook wel de kritiek. Je wil natuurlijk niet overkomen dat je enorm alcoholgebruik aan het promoten bent. Ik moet eerlijk bekennen, zelf lust ik geen bier. Dus als ik in een bruine kroeg ben, drink ik nooit bier. En alsnog kom ik graag in de bruine kroeg. En dat is ook wel het antwoord wat ik toen aan Denk gaf. Toen zij mij deze vraag stelde. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat je alleen maar in een kroeg komt om te drinken. En het is ook niet wat voor mij de belangrijkste functie is. Ik bedoel, drinken kan je ook in je huiskamer als je alleen echt voor de alcohol komt. Maar je gaat natuurlijk naar een bruine kroeg omdat je ook in gesprek wil met mensen. En wat ik ook mooi vond, toen deze vraag in de gemeenteraad aan de orde kwam, werd ik ook direct bijgestaan door Remine Alberts van de SP. Die meteen ook benadrukte dat juist een goede kastelein, wat net al aangegeven werd, die let heel erg op de gasten.
Ja, we zien
zijn
hier nu Teun meteen een handje geven aan een vaste gast, ja. Ziet het eruit, die binnenkomt. Dus het is wel meteen het onderscheid.
En hij werd gefeliciteerd volgens mij met zijn prijs.
Kijk, toch met de prijs.
Ja. Maar goed, dus om aan te geven dat een goede kastelein let ook op de mensen.
En Hans, wat heb jij nog meer van kroegbazen teruggehoord over dit plan? Want je noemde al van, misschien wil ik het straks wel aan de hoogste bieder verkopen. En gaan ze
dat vooral.
Doen.
Maar over het algemeen vind ik het natuurlijk een mooi initiatief. Het is natuurlijk prachtig als je een kroeg een beschermde status krijgt. En de angst dat in jouw levenswerk dadelijk sapjes worden verkocht, dat is natuurlijk een grote.
Maar moeten ze niet gewoon sowieso ook een beetje vernieuwen? Ja, misschien is het vloeken in de kerk hoor. We zitten natuurlijk in de kroeg van Amsterdam. Maar dit is uiteindelijk ook gewoon ondernemerschap. En als er niet genoeg aanloop is of als er niet genoeg meer behoefte aan is, dan moet je toch iets anders gaan doen.
Kijk, als er maar 50 kroegen in Amsterdam waren en die hadden allemaal één horecavergunning te verdelen, dan zeg ik ja. Het recht wint van degene waar de meeste vraag naar is. Maar er zijn zoveel plekken in Amsterdam. Als jij met je laptopje een hele middag wil werken, dan zijn er plekken genoeg waar je dat kunt doen. Laat alsjeblieft die paar oude bruine oude meukkroegen, laat die alsjeblieft met rust.
En misschien in aanvulling daarop. Wat je ten eerste ziet is eigenlijk, je ziet het hier ook op dinsdag, begin van de middag, is het hier toch al best druk. Dus kroegen hebben vaak best die aanloop. Maar wat ik ook vaak inderdaad terughoor is dat toch mensen denken, maar je moet het toch aan de markt laten. En dat is natuurlijk ergens waar dit voorstel ook wel van zegt. Nou, dat hoeft wat ons betreft niet. We hoeven dus als Amsterdammers ook niet te accepteren. Oh, onze stad verandert. Oh, als je over de Kalverstraat loopt, weet je eigenlijk, als je niet naar de gevels bovenin kijkt, weet je eigenlijk niet waar in de wereld je bent. Dat kunnen we laten gebeuren, maar we kunnen ook zeggen, nee, dat stoppen we.
Heb je dit idee ook een beetje afgekeken van andere steden? Ik begrijp dat Barcelona hun bodega's een beetje willen beschermen. En in Londen proberen ze de pub ook een beschermde status te geven.
Ja, klopt. Ja, dus er zijn meerdere steden in de wereld waar dit al gebeurt. Waar ze ook dit soort bijzondere iconische plekken hebben. In Parijs heb je natuurlijk bijvoorbeeld de bistro's. Nou ja, zo heeft elke stad eigenlijk wel iets wat de stad heel eigen maakt. En we hebben wel gezocht naar varianten. Nou, waar kunnen we inspiratie vandaan halen? En het leuke is misschien ook om te vermelden dat wij hebben dus wat inspiratie kunnen halen uit andere steden in de wereld. Maar inmiddels heeft ons voorstel ook tot inspiratie geleid in andere steden in Nederland.
Ja? Waar dan?
Tilburg heeft ons voorstel overgenomen. Rotterdam gaat ermee aan de slag. Den Haag en ook Groningen.
Ook voor bruine kroegen dus?
Voor bruine kroegen specifiek.
Want het is niet zo Amsterdams als we soms plegen op te eisen.
Nee, kijk, Amsterdam heeft er wel natuurlijk de meeste nog. Dus daar kunnen we denk ik best trots op zijn. Maar het is ook gewoon een oer-Hollands fenomeen. Eigenlijk. Ik ben zelf ook uitgenodigd in een bruine kroeg in Tilburg. Nou ja, ook daar, en misschien ook zeker daar, omdat daar veel minder kroegen zijn, sprak ik ook mensen die zeiden, ja, als deze plek sluit, dan heb ik nergens meer om naartoe te gaan en dan zit ik elke avond alleen thuis. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. En dat soort verhalen raken me dan best wel, want dan denk ik, ja, dat is echt die functie die bruine kroeg heeft. Ik vind dat zelf ook, nou ja, mooi om in heel Nederland te zien, maar ik vind zelf ook echt oer-Amsterdams, dat naar elkaar omkijken. Amsterdam is natuurlijk van oudsher echt altijd een sociale stad geweest. Ik zie dat onder druk staat. En daarom wil ik dus steeds nadenken over wat zijn nou voorstellen, wat zijn nou dingen die wij kunnen doen vanuit de gemeenteraad om die sociale stad te behouden.
Maar dan tot slot, Hans, kan jij nog even een mooie ode aan de bruine kroeg geven? Waarom moeten we in 2024 echt weer eventjes wat vaker naar de bruine kroeg?
Ja, het zwelgt natuurlijk in de nostalgie. Ik geef dat meteen toe. Maar ja, je komt ergens binnen en je zegt iemand goeiedag. Dat is al wat. Dat je binnenkomt en je zegt iemand goeiedag. Loop door je eigen straat, hoe vaak zeg je iemand goeiedag? Dat alleen al, daar begint het. En dan ga je zitten en dan pak je, als je niet in een of andere hip soort kopje koffie wil, met allemaal een of andere mix, dan pak je gewoon een ouderwets filterkoffie, betaal je wel met €2. En dan pak je een krantje en dan ga je aan zo'n tafeltje zitten. Ja, en dan ga je een beetje zwelgen.
Ja.
Gewoon even als remedie tegen die hardrennende stad, die veranderende stad. Ja. Nou ja, vanuit de Engelse reet sluit ik hiermee af. Ik zie de gekookte eitjes al klaarstaan. Straks kunnen we aan de olijven en de pinda's en het bier. Mag ik jullie hartelijk danken, Lian Heijnhuis en Hans van der Beek. Ja, en Teun van Veen eigenlijk voor het gastvrije dat wij hier met onze podcaststudio even mochten opbouwen. En ook dank luisteraar, want dit was de laatste aflevering van 2023. 16 januari vind je weer een nieuwe podcastaflevering in je app. En vergeet dus niet in 2024 ook weer eens naar een bruine kroeg te gaan. In de productie en montage van deze aflevering werden ingevallen gedaan door Marley van Zogel, de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjoukje Bierma. Voor nu, heel fijne feestdagen gewenst en alle goeds voor komend jaar.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.